Goedenavond. Fijn dat jullie gekomen zijn. Ik heb vanavond ik heb het een hele speciale titel gegeven wat ik vanavond met jullie wil bestuderen. En dat is namelijk, ik heb het genoemd als alles heeft gefaald. Dus, en dan kom je, het gaat dus echt over tucht in de gemeente en wat er te doen staat als er zonde is in de gemeente. En ik denk dat dat onderwerp eigenlijk alleen bespreekbaar is als het goed gaat in de gemeente. Als je dit gaat bespreken op een periode waar het echt moeilijk is, dan kun je echt bonje verwachten. Want dat is gewoon heel. Het is een heel pittig thema wat we vanavond bespreken. Omdat alleen al als je het woord tucht. Als je dat woord tucht gebruikt in onze tijd, dan zal dat heel veel gevoelens eigenlijk oproepen. En dat, daarmee, ik zal nu bidden met jullie samen voor deze avond. En dan heb ik Petri gevraagd om eens wat woorden op te schrijven. Dan kun je dadelijk al eens even over nadenken wat dat bij je oproept. Als we het hebben over tucht. En daarna zullen we daar samen over nadenken. Vader, we willen u zo danken dat we hier zo samen zijn en over dit onderwerp echt eens diep kunnen nadenken vanavond. Dat we u ook daarin willen eren. We zoeken u en we willen u zo danken dat u elk aspect wat eigenlijk in het leven belangrijk is, dat dat in uw woord wordt behandeld. Ik wil u zo bidden dat ik vanavond ook me echt vrij voel om daarover te spreken. En dat, dat we elkaar echt ook echt vrij voelen om daar vragen over te stellen. Heere God, ik wil u zo bidden voor leiding van uw Heilige Geest. In Jezus' heilige naam. Amen. Ja, ik wil eigenlijk graag met jullie beginnen met van wat als je dat woord tucht hoort. Of toen je dus in de nieuwsbrief gelezen hebt van het gaat over tucht in de gemeente. Wat roept dat eigenlijk bij je op? Noem gewoon een woord wat dat bij je oproept. Kim, wat als je dat zo op, wat doet dat met je? Hè? Sancties. Orde. Straf. Wat zei jij? Reiniging. Wacht. Wim, wat wil jij zeggen?
Gevangenis.
Een tuchthuis. Hallo.
Hallo.
Hi. Ja.
Bescherming.
We zijn, Hans en Hans, jullie hadden gezegd dat je wat later zou komen. Het is fijn dat jullie hier zijn. We zijn eigenlijk begonnen met gebed en toen heb ik gevraagd van wat roept het bij je op als het woord tucht wordt genoemd. Of toen je in de nieuwsbrief gelezen hebt, het gaat over tucht in de gemeente. Dus en nu zijn we wat woorden noemen en wat genoemd is sanctie, orde, straf, reiniging, gevangenis, tuchthuis, bescherming. Opvoedend? En heeft nog iemand een woord?
Waarschuwing?
Discipline? Ja. Heiliging?
Ja, heiligheid.
Ah, ja. Angst. Ja, dat is mooi dat dat genoemd wordt. Ja? Zo.
Conflict.
Conflict. Rechtvaardiging? Zo, jullie zijn goed. Dat is mooi. We zullen straks nog de lijst een beetje aanvullen, als je nog wat invalt. Wat ik fijn vind is, als je in een gemeente bent en er is een conflict, dan moet tucht worden uitgeoefend. Dan zul je zien als je de vraag stelt, dat er alleen maar negatieve dingen zullen komen. Dus dan zal er sanctie zal dan genoemd worden, straf zal genoemd worden, dan gevangenis zal genoemd worden, angst, waarschuwing. Dat zijn dan de dingen die genoemd zullen worden. Ik vind het heel bijzonder dat we ook positieve dingen noemen, want de Bijbel die spreekt eigenlijk over positieve dingen. Om iets positiefs te bereiken. En ik vind het heel bijzonder dat er dus staat ook bescherming, opvoeding, waarschuwing. Dat hadden we heiligheid en rechtvaardiging. Dat zijn de dingen waarom tucht eigenlijk in de gemeente ook heel erg belangrijk is. Het is zo dat als je pastoraat geeft, dan is het zo dat er dan is dat altijd erop gericht dat een gemeentelid groeit in heiliging. En dat de problematiek die hem enorm belemmert in zijn leven, dat niet heerschappij voert, maar dat hij gevormd wordt naar het beeld van Jezus Christus. Daar is de prediking op gebaseerd, daar is eigenlijk het gemeenteleven een stukje op gebaseerd. Een van de doelen is dat, maar dat is ook in de pastoraat ben je erop gericht. En dat iemand zijn problemen kan overwinnen. En soms is het zo dat die problemen duidelijk een gevolg zijn van persoonlijke zonden. En dan is het pastoraat, die herderlijke zorg, die is erop gericht dat iemand die zonde herkent, dat hij die zonde erkent, dat hij die zonde gaat beleiden, dat hij berouw heeft en beleidt en dat hij dan vergeving ontvangt. Maar het komt voor dat iemand wel herkent en erkent dat er zonde is, maar dat hij in principe daar helemaal niks voor voelt om dat te veranderen. Dat hij niet de verantwoordelijkheid neemt ook voor de gevolgen daarvan. En de grote vraag is eigenlijk, en die is in de Bijbel beantwoord, en daar zullen we vanavond eigenlijk over nadenken samen. Wat moet een gemeente doen? Wat is de verantwoordelijkheid van ieder lid en de verantwoordelijkheid van een gemeente als iemand wandelt in de zonde? Als iemand volhardt in de zonde? Als iemand niet wil veranderen? Hij weet dat het zondig is, maar hij wil niet veranderen. Over deze situatie hebben we het. Dus we hebben het niet over als iemand zondigt. We hebben het er ook niet over als iemand door inzicht, dat hij inzicht mist en daardoor een verkeerde beslissingen maakt en later komt hij daarop terug. We hebben het over vanavond als iemand echt wandelt in zonde en dat niet wil erkennen en ook niet wil belijden. Ook geen berouw wil. En dan heb je het dus eigenlijk vaak over, de Bijbel geeft daar ook voorbeelden van, en dan heb je het echt over zeer ernstige zaken. En daar gaan we eigenlijk over nadenken. Ik heb het genoemd als de rest heeft gefaald, want er gaat ontzettend veel aan vooraf, voordat je dus naar een tuchtmaatregel gaat. En waar we vanavond eigenlijk over zullen nadenken is, het gaat over iets zeer ernstigs en dat is namelijk het uitsluiten. Uiteindelijk kom je tot het uitsluiten van iemand uit de gemeente. Als ik dat al noem, dan word je al, denk je, wat krijgen we nou? Iemand wordt uitgesloten. Als je daar geen goed onderwijs over hebt gehad, dan kan ik me dat ook echt ontzettend voorstellen. Want dat is eigenlijk helemaal niet meer van deze tijd. En waar we het dus eigenlijk over zullen hebben, is het uitsluiten van iemand om te komen tot herstel. Kijk, in de wereld is het zo dat als je iemand uitsluit, dan ben je eigenlijk klaar met hem. Maar in de Bijbel, in Gods woord, is het zo dat uiteindelijk komt iemand tot een uitsluiting. En dat is eigenlijk gedacht om tot herstel te komen. Dat is een heel ander uitgangspunt. En wat ik met jullie wil nadenken over is, wat houdt uitsluiting in? Waarom moet dit worden gedaan? Welke procedure moet worden gevolgd? Wat zijn de Bijbelse gronden voor uitsluiting? En wat is de weg terug? Ik wil eerst iets even algemeen zeggen over tucht. Als je het hebt over tucht en tuchtiging, dat zie je ook in de begrippen die wij eigenlijk hier hebben opgeschreven. In de regel is het zo dat dat negatieve gevoelens bij ons oproept. Men denkt dan aan straf. Ik moest zelf ook denken aan tuchthuis, aan gevangenschap, aan een lichamelijke straf eigenlijk toedienen. Het zijn eigenlijk woorden die vaak zeg maar in verbinding worden gebracht met negatieve dingen. Terwijl in de Bijbel zie je dus dat, we leven ook in een maatschappij waarin vanuit het individu gedacht wordt. Dat betekent eigenlijk dat als iemand wordt aangesproken of als iemand wordt gecorrigeerd, dan wordt dat al heel erg snel als bemoeien gezien. Omdat wij in een maatschappij leven die vanuit het individu denkt. En vanuit het ik eigenlijk denkt. En dat leg je niet zomaar af als je christen wordt. En dan is het zo dat de Bijbel zegt twee dingen. Als het gaat over tuchtiging of over tuchtiging, dat heeft in de Bijbel eigenlijk de hoofdzakelijk de betekenis van onderwijzen, aansturen, tot het terechtwijzen, vermanen en bestraffen. Dat zijn verschillende betekenissen. Maar het is altijd gericht dat iemand iets gaat leren. En hier zie je eigenlijk, de Bijbel zegt dat van zichzelf, dat het is nuttig om te onderrichten, dat de Bijbel nuttig is om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in gerechtigheid. Opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. Dat is de insteek. De insteek is, voor tuchtiging is steeds, en dat zul je ook in de Hebreeënbrief zo dadelijk zien, dat iemand wordt toegerust. En die tuchtiging, hoe wordt dat in de Bijbel eigenlijk gezien? In Deuteronomie 8 vers 5, ik vond dat een prachtige tekst. Daar staat, weet dan in uw hart dat de Heere, uw God, uw gehoorzaamheid bijbrengt, zoals een man zijn zoon gehoorzaamheid bijbrengt. Dat is dus, als het motief niet liefde is, dan is het een tuchtmaatregel, een straf of het vermanen of het terechtwijzen wat niet op een Bijbels fundament rust. Het motief moet altijd liefde zijn. Je vindt in het boek Spreuken bijvoorbeeld zeer veel opvoedkundige aspecten over tuchtiging. Daar staat bijvoorbeeld luisteren naar terechtwijzing brengt inzicht. Of er staat maar tegelijk daar staat tuchtiging behoedt een kind voor dwaasheid. Het geeft hoop op een betere toekomst, Spreuken 19 vers 18. Tuchtiging is geen vergelding, maar dat is eigenlijk, het heeft altijd te maken met op de toekomst gericht. Straffen, als je dus dat al eigenlijk een beetje zo'n beetje in de gaten houdt, als het gaat om een straf, dan is een straf altijd op het verleden gericht. Het kan ook een vergelding soms zijn. Terwijl in de Bijbel zie je overwegend, soms komt dat ook wel voor, dat het een straf is, maar overwegend heeft het te maken met de toekomst. Dat is het verschil tussen tuchtiging straffen. Straffen heeft te maken met je verleden en tuchtiging heeft te maken met de toekomst. Dan wordt bijvoorbeeld in de Bijbel wordt er gesproken over een zoon die door zijn vader niet getuchtigd wordt. Hebreeën 12 vers 7, die is een bastaard. En dan staat daarover God die zegt, wie hij lief heeft, tuchtigt de Heere. En hij kastijdt iedere zoon die hij aanneemt. Je ziet dat in Hebreeën 12 vers 10 tot en met 11 daar staat, want ze hebben ons wel voor een korte tijd nog met hun goed gedacht bestraft. Maar hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. Ik vond het daarom ook zo bijzonder dat heiligheid ook daarin mee in verband gebracht wordt. Dat zou je in eerste instantie niet zo, dan denk je, wat moet die heiligheid ertussen? Maar is dat die eerkunde dan? Ah ja, oké. En er staat aan elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die ervoor erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid. En dat heeft dus te maken met die rechtvaardigheid. En je ziet dus dat die dingen hebben dus echt te maken, heiliging, rechtvaardiging, het maken met de toekomst. Tucht, dat je God ons tuchtigt, heeft eigenlijk te maken met de toekomst. Nu is het zo dat die Hebreeën 12, vers 5 tot en met 8, die zegt, u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet als door hem terechtgewezen wordt, als u door hem terechtgewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft. En er wordt een heel sterk woord eigenlijk gebruikt, dat zouden wij, alhoewel het dus een nieuwe vertaling is, hè, dus dat is uit de herziene Statenvertaling, dus een nieuwe vertaling, en wij toch in de regel in onze vertalingen iets wat willen afzwakken, maar hier, dat wordt ook daadwerkelijk in de grondtekst zo genoemd, daarom schrijven ze het zo, dat er stand, want hij geestelt iedere zoon die hij aanneemt, als je het over tuchtiging hebt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Dus als je getuchtigd wordt, ik vind het eigenlijk, dat zou je soms niet denken, denk je, waarom heb ik het zo moeilijk? Waarom zit het me tegen? Waarom lukt het niet zoals ik altijd dacht? Waarom gaat het niet allemaal van een leien dakje? Dan zie je eigenlijk dat vaak is dat een bewijs dat je een zoon van God bent, een dochter van God bent. Ook al zien we dat niet zo? Ook al ervaren we dat niet zo. Ik zal ook in het pastoraat. Ooit heeft me iemand dat gezegd. Toen had ik het ontzettend moeilijk. Ik had het heel erg zwaar. Er was een goede vriend van mij. En die zei, Miel, ben dankbaar. Want God heeft grote plannen met je. Maar ik dacht, ik zei ook tegen hem, als ik zulke vrienden heb, dan hoef ik geen vijanden meer. Maar dat is op grond van deze dingen is het zo dat het, als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is dat dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar alle deen al hebben gekregen, bent u bastarden en geen kinderen. En je ziet het bijvoorbeeld op school, als kinderen gewoon hun weg moeten zelf zoeken, dat ze zichzelf moeten verzorgen, dat er eigenlijk geen grenzen zijn, dan vraag je je af, hebben die ouders daar wel echt liefde voor? En zo gaat God eigenlijk met ons om. Tuchtiging is een onderdeel van het christen zijn. En ik heb het als volgt eigenlijk zo samengevat. Het gehele christelijke leven is een training voor de eeuwigheid, is niet van mezelf trouwens, onder de vaderlijke tuchtiging van God. Hierin vervullen zowel de Bijbel, liefde, broederlijke vermaning, het gemeenschapsleven en de sancties van de gemeente, er staan ook tekstverwijzingen naar, en daar komen we zo dadelijk op, een belangrijke rol. Dus, als er een tuchtiging is in de gemeente, dan heeft dat te maken dat die gemeenschap een zeer liefdevolle gemeenschap is. Als er geen tucht is, en iedereen zijn weg kan gaan, en je laat het iedereen maar zelf uitzoeken, en je wast je handen zoals Pilatus in onschuld, dan is dat een uiting van tekort aan liefde in de gemeente. En dat moet je ontzettend goed vasthouden. Als wij ooit eens in de problemen komen en we hebben zulke dingen dat we die moeten gaan bespreken in de gemeente, dan ben je ervan overtuigd en toets dan ook de mensen die dus dat er daarin voorgaan, dat je toetst, is het uit liefde of is het uit rancune, is het uit angsten, wat zijn de motieven? Want daar ligt eigenlijk het grootste probleem. Wat is het motief dat iemand een tuchtiging toepast in de gemeente? Wat is het uitgangspunt? Is het recht krijgen, gelijk hebben? Of is het echt uit liefde dat je iemand wilt vormen naar het beeld van Christus? En dat, daar gaan we het over hebben. Zodat het ook een goede basis is, zodat jullie straks zeg maar die moeite zien die wat er eigenlijk in principe in de Bijbel eigenlijk besproken wordt, hoe de tucht wordt toegepast, dan is dat soms, ik heb het zelf denk ik, Heer, ik bid en ik zal u echt smeken dat dit niet voorkomt in de gemeente. Omdat het dus een hele moeilijke situatie gaat geven. Dus wat is nu uitsluiting? Als je... je hebt een situatie, zoals ik al zei, bijvoorbeeld... je ziet dat iemand in zonde leeft. Je spreekt hem erop aan en hij volhardt erin. Wat is dan de taak van diegene die met die persoon optrekt? Kan die dan zeggen, ja, ik kan er niks meer aan doen, ik heb alles gedaan. En ik was mijn handen in onschuld en ja, hij zoekt het zelf maar uit. Wat zegt eigenlijk de Bijbel erover, hoe je je dan moet verhouden? En je komt dan tot de conclusie, daar zullen we ook naartoe werken, dat uitsluiten van iemand, dat het laatste redmiddel is. Het laatste, dan heeft alles gefaald. Dus als ik over dit onderwerp spreek, dan is dat soms wel een periode, misschien wel van een jaar of anderhalf jaar, dat iemand met iemand bezig is. Waar we het over hebben is niet dat je vandaag iets ziet en volgende week wordt uitgesloten. Dat is een proces waar een gemeente doorheen gaat. Waar de persoon doorheen gaat en waar de gemeente doorheen gaat. En uitsluiten gebeurt niet omdat iemand zondigt. Maar dat gebeurt omdat ondanks alle gesprekken en vermaningen iemand koppig aan de zonde vasthoudt. Dus het is niet de... Vaak zeggen ze, iemand die zondigt, die werpen de eerste steen. Daar gaat het hier, dat gaat over tucht, gaat het niet om dat iemand zondigt. Het gaat bij deze tuchtmaatregel erover dat iemand koppig is en ondanks alle vermaningen en alle terechtwijzingen en alle onderwijs blijft volharden in de zonde. En 1 Korinthe 5, vers 1 tot en met 13, dat is een heel belangrijk gedeelte eigenlijk als Paulus in de Korinthe, bij de gemeente in Korinthe iets gaat aanspreken. En er zijn twee gedeeltes waar we vanavond ons zullen op concentreren. Dat is 1 Korinthe 5 en Matthäus 18. Die gemeente daar in Korinthe, die staat bekend met veel problemen. Er waren veel mensen die, eigenlijk kun je eigenlijk lezen in dat eerste hoofdstuk al, dat het eigenlijk geestelijke kleuters waren. Want ja, dat is een gemeente die, de meeste mensen zijn pas tot geloof gekomen. En die is van die en die is van die. Er is heel wat bonje eigenlijk in die gemeente. Maar het allerergste is dat in 1 Korinthe 5 vers 1 tot en met 13 wordt eigenlijk een zonde beschreven. En die zonde in die gemeente is eigenlijk het volgende. Paulus die zegt in 1 Korinthe 5 vers 1, inderdaad spreekt men van hoererij onder u. En zulk een hoererij als zelfs onder de heidenen niet voorkomt, dat iemand leeft met de vrouw van zijn vader. Daar wordt niet de details worden niet genoemd. Maar dat is zo'n grote ernst eigenlijk, dat een van de gemeenteleden heeft publiekelijk eigenlijk een incestueuze relatie. Er wordt dus niet verder op ingegaan wie en of dat nu de moeder is of de stiefmoeder is en hoe die voor relaties zijn. Dat doet ook niet ter zake. Dat hoeft ook niet besproken te worden, want als Paulus namelijk die brief schrijft aan de Korinthe, weet iedereen waar het over gaat. Dus hij hoeft het niet uit te leggen. Het is iets wat algemeen bekend is. Nu is het zo dat... dat probleem is nog erger. Waarom tilt Paulus nu daar zo zwaar aan? Omdat de gemeente absoluut niet op een gepaste manier daarmee omgaat. Die zonde wordt geaccepteerd. Eigenlijk is men een beetje trots erop dat men zo flexibel is. Er staat de houding van de gemeenteleden en u doet zich zo gewichtig voor. Kunt u niet beter treuren om dan hem die deze daad begaan heeft uit die midden weg te doen. Dus dat moet treurnis zijn, maar er wordt algemeen wordt dus daar getolereerd op die openbare zonde en dat blijft. Dat is in die gemeente aanwezig. En dan is het zo dat Paulus niet op die zonde gaat reageren. Dat is heel typerend eigenlijk, dat hij dus dat hele hoofdstuk, dat wordt niet beschreven, dat hij dus dat aan de kaak kan stellen. Hij noemt het, maar dan gaat hij de gemeente aanspreken. En dan zegt hij eigenlijk het volgende erover. Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand die, terwijl hij een broeder wordt genoemd, een ontuchtpleger is, of een hebzuchtige, of een afgodendiener, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover. Met zo iemand moet u zelfs niet eten. Die conclusie die je hieruit kunt trekken is, blijft iemand vasthouden, dan moet je hem gaan vermijden. Die boodschap van die Corinthiërs die is zo duidelijk van jullie genieten van de zonde en het leidt tot een zeer arrogante en gerechtvaardigde houding. Ik vind het daarom ontzettend belangrijk dat je dus in feite ziet dat dat woord rechtvaardiging wat hier genoemd wordt, dat is zo schitterend, dat wordt in de regel niet zo direct zeg maar daarmee in aanraking gebracht. Want dat wordt, zeg maar, het wordt toegelaten. En daardoor wordt de gemeente in de kern eigenlijk aangetast. De heiligheid wordt aangetast, de rechtvaardigheid wordt aangetast, de discipline wordt aangetast. Je ziet eigenlijk dat überhaupt de relatie met God wordt aangetast. En dan staat er dat ze dus totaal niks ondernemen. Nu zegt Paulus, die schrijft hoe hij zou reageren. Ik heb, hoewel afwezig met het lichaam, maar aanwezig met de geest, namelijk reeds besloten alsof ik aanwezig was. Dus als hij daar aanwezig was, dan zou hij als volgt handelen. Om hem die dat zo gedaan heeft in de naam van onze Heer Jezus Christus, als u en mijn geest bijeenkomen gekomen zijn in de kracht van onze Heer Jezus Christus, over te geven aan de Satan, tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden zal worden op de dag des Heeren. Dat is nog een staal. Ik zal zo uitleggen wat het betekent eigenlijk, overgeven aan Satan. Maar je moet eens lezen wat hij zegt, wat hij gaat doen. Dus wat als hij in die gemeente zou zijn, en als die komt, gaat hij dit doen. Het belangrijke is eigenlijk dat je ziet dat deze persoon, die wordt niet, er staat in 1 Korinthe 5, 1 Korinthe 5 vers 5, er staat, zijn geest behouden worden in de dag des Heren. Daar is hij op gericht. Dus omdat deze dat erbij staat, is hier, geloof ik, heb ik dat niet erbij staan, maar dat is dus in vers 5 is eigenlijk zeg maar weggevallen hier op de sheet. Niet opgezet, bedoel ik. En de persoon houdt niet op christen te zijn. Dus overleveren aan Satan betekent niet dat hij ophoudt met christen te zijn. Want het is gericht, zeg maar als je een Bijbel bij je hebt, in 1 Korinthe 5 vers 5, daar staat dan dat er staat, zijn geest behouden worden in de dag des Heren. Dus daarop is het gericht dat de behoudenis bewerkt wordt. Dat er voor de toekomst in ieder geval gezorgd wordt. Dat er een tuchtiging is die op de toekomst gericht is. Dat overleveren aan Satan heeft eigenlijk de volgende betekenis. Dat Paulus die beschrijft eigenlijk dat er een koninkrijk is van God. En er is een koninkrijk van de Satan. Ik heb daar ooit eens over gesproken in de gemeente wat het koninkrijk van God is. Maar je kunt eigenlijk zeggen dat, zoals de Bijbel dat beschrijft, dat de wereld staat onder de heerschappij van Satan. En natuurlijk daar waar Gods wil gedaan wordt, dat staat onder de heerschappij van God. Dat is het koninkrijk Gods. Nu is de Satan wel ontwapend. En er komt ook een dag dat zeg maar, het koninkrijk van God, zeg maar, dat algemeen is. Het koninkrijk van God is hier en is komende in zijn volledigheid. En over te leveren aan Satan betekent eigenlijk dat je hem uit het midden, zeg maar uit dat koninkrijk, uit de gemeente, ga je hem zetten in de wereld. Je doet eigenlijk iemand uit je midden weren. En zeggen je, we willen geen gemeenschap meer met je. En de bedoeling is eigenlijk dat hij dus gaat ervaren hoe het is, omdat hij geproefd heeft wat het betekent in een gemeenschap te leven waar een diepe liefde is. Een geborgenheid waar mensen voor elkaar opkomen, waar mensen zeg maar, elkaar bemoedigen, Als hij dat gaat missen en hij komt, zeg maar, in het rijk van de duisternis, de wereld, waar een totaal andere orde eigenlijk levert. Dus hij levert hem eigenlijk over aan de heerschappij. Of hij levert hem eigenlijk over aan de invloed van de wereld, in de zin van dat hij proeft hoe dat eigenlijk is zonder die gemeenschap. Het is niet zo dat je dus moet zeggen van Paulus die onttrekt zich alles en geeft het dus in de handen van de Satan. Want het is een kind van God. Je moet dat ontzettend goed in de gaten houden. Dat er wordt soms wel eens heel raar over gepreekt en soms heel raar over gedacht. Maar we hebben het hier over dat iemand zijn geest behouden wordt tot de dag des Heren. Het is ook iemand, een broeder of zuster, die zeg maar in de gemeente is. En hij geeft het eigenlijk over, en dat vind ik ook zo prachtig, dat je in de gemeente sta je ook onder een bepaalde, daarom is ook leiding zo ontzettend belangrijk, dat je onder een bepaalde, zeg maar, bescherming staat. Ook een woord wat hier genoemd wordt. En je haalt hem uit de bescherming en plaatst hem zonder bescherming. En de invloed die daarvan uitgaat, dat bedoelt hij dan. Zodat er een hunkering komt, dat iemand zegt, wat mis ik toch de gemeente? Wat mis ik toch de liefde? Wat ik eigenlijk hier ervaar, dat wil ik niet. En dan met de hoop dat hij terugkomt en zijn zonde eigenlijk beleidt. En je ziet eigenlijk, dat gaat heel erg ver, wat Paulus eigenlijk hier zegt. Hij zegt dat die zondaar wordt uit de gemeente gestoten eigenlijk, maar dat elke vorm van sociaal contact vermeden moet worden. Dat zie ik, dat als het in zo'n situatie komt in onze maatschappij, is dat gewoon, ja, heel erg moeilijk om in zo'n situatie in een gemeente terecht te komen. Want als je daar geen goed onderwijs hebt gehad en je weet niet in welke richting dat die gemeente werken is en wat het doel is, dan vind je dat wettisch, dan vind je dat niet kunnen, dan vind je eigenlijk dat we allemaal een straat te ver gaan. Als Paulus nu hier zou zijn en die zou dat zeggen zo, dan zouden we zeggen, ja, hij is uit een andere tijd. Maar ik denk eigenlijk ook dat hij ook toen dezelfde moeite kent. Want je ziet hier ook de praktijk in de Korinthebrief, dat daar ook niet wordt opgetreden. Vrijheid, blijheid. Dat zegt eigenlijk dat hele gedeelte. En dan zegt hij eigenlijk, dan geeft hij aan wat de doelen zijn van uitsluiting. Het eerste doel is, en dat moet het altijd zijn, dat je dus de Bijbel pakt en dan zeg je van, ik wil echt gehoorzaam zijn aan God. Ik wil gehoorzaam zijn aan datgene wat de Bijbel eigenlijk schrijft. Het tweede is, tot verderf van zijn vlees, opdat zijn geest behouden worden in de dag des Heren. Daar gaat het dus, die maatregel voor de gemeenteslid uit te sluiten, dat is eigenlijk om die zonde te dienen, om erop te kijken dat dat contact met medebekristenen gaat missen, dat hij afstand doet van zijn zondige verlangens en dat hij terugkeert. Dat is de doelstelling. Dus de eerste doelstelling is gehoorzaamheid aan God. De tweede is dat hij tot inzicht komt, dat hij van die weg teruggaat. En de derde maatregel is, dat schrijft hij ook in de 1 Korinthe 5 vers 6 en 7, dat is dat gedeelte. Weet je niet dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt? Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg mocht zijn, gij zijt immers ongezuurd. 1 Korinthe 5 vers 6 en 7. Hij maakt hier een vergelijking, en dat vind ik ook heel bijzonder dat daar genoemd wordt, reiniging. Als je het niet doet, als je dit toelaat, dan is het als een gist, een zuurdeesem, wat je in een deeg doet. En als je het laat staan, dan is de hele deeg, die is zuur. Dat is een van de eigenschappen van zonde, is dat het zich vermenigvuldigt. Dus het heeft ook het doel om de gemeente rein te houden. En daarbij is het ook een zeer krachtig signaal eigenlijk wat de gemeente aangeeft, afgeeft naar alle andere gemeenteleden. En vandaar dat Paulus ook zegt van het is voor hem eigenlijk niet te tolereren dat de gemeente helemaal niks doet. En dan doet hij dus, dan zegt hij zelfs in 1 Korinthe 5 vers 13, dat is de, waar dat gedeelte mee afsluit, dan zegt hij, doet wie niet deugt uit die middenweg. Klaar. En zou je dit nu uit het verband, daarom moeten we de dingen ook, begrijp je nu waarom dat ik altijd in de gemeente erop hamer, dat we de dingen in de context moeten lezen. Als ik zeg maar, dit vers pak en zeg, doet wie niet deugt uit die midden weg. En op een gegeven moment komt iemand en die heeft, die weet ik wat die gedaan. Iemand ziet iets en je denkt van, hé, dat kan niet door de beugel. Hij rent naar binnen en zegt, doet uit die midden, wie niet deugt uit die midden weg. Totaal uit de context. Daar gaat heel wat aan vooraf. Dat moet je echt helemaal in die context ook lezen. Waar het eigenlijk hier om gaat. En dat is een zeer ernstige zonde. En dan zegt hij dat die schade die de gemeente eigenlijk krijgt, die is enorm. Uiteindelijk kan het tot lijden, zoals in de Openbaringen staat, dat de kandelaar wordt weggenomen. Ik denk dat veel kandelaar wordt weggenomen is dat de gemeente niet meer bestaat. Dat de gemeente gewoon niet meer bestaat. Dat de gemeente ophoudt. Omdat er zoveel getolereerd wordt, dat het eigenlijk geen, dat de gemeente, dat Jezus uit de midden weg is. Ik vind het zo in Openbaringen 3 vers 20, daar staat dat hij aan de deur klopt. Dat betekent eigenlijk in die context van die gemeente, dat in binnen is er een religieuze samenkomst en buiten is Jezus. En we kunnen gewoon doorgaan. Dus het is ook zo dat uitsluiting is geen systeem waardoor dat een gemeente zeg maar op een makkelijke manier van moeilijke mensen afkomt. Maar het is een ultieme poging vanuit liefde om die zondaar voor Jezus te winnen. Even nog terugkijkend van, met uitsluiten bedoelen we dat iemand wordt uitgesloten van alle samenkomsten van de gemeente. Iemand wordt uitgesloten van alle overige activiteiten van de gemeente. Met de bedoeling dat de persoon in kwestie tot inkeer komt, zijn zonde opgeeft en zijn zonde beleidt. Zodat het eindresultaat is, de maatregel tot uitsluiting wordt opgeheven. Hij weer volledig in de gemeenschap van de gemeente wordt hersteld. Dat is zo essentieel. Als je dat er niet aan koppelt, ben je verkeerd bezig. Dus die deur moet altijd terug open zijn. Je moet ook een conflict nooit zo beëindigen dat iemand niet meer terug kan komen. Je moet steeds ermee bezig zijn, hoe kunnen we tot herstel komen? Ook al is de maatregel zo dramatisch, toch moet er doorheen klinken dat er iemand terug kan komen. En, want je bent niet gericht dat iemand de zonde opgeeft en zijn zonde, zeg maar, je bent er niet op gericht dat iemand uitgesloten wordt van alle activiteiten. Je bent er niet op gericht dat iemand niet in de gemeente mag komen. Je bent er niet op gericht dat hij geen sociale contacten mag hebben. Je bent erop gericht dat hij terug kan komen. Dat hij van die zondige weg terugkomt. Nou, hoe is die procedure om dat toe te komen? Dat is ook in de Bijbel, wordt dat beschreven. En dat is namelijk Matteüs 18 vers 15 tot en met 17. Indien uw broeder tegen u zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen. Indien hij naar u luistert, heb gij uw broeder gewonnen. Indien hij niet luistert, neem dan nog één of twee met u mede, opdat de verklaring van twee getuigen of van drie elke zaak vaststaat. Indien gij naar hen niet luistert, zeg het dan aan de gemeente. Indien hij naar de gemeente niet luistert, dan zal hij u als de heiden of tollenaar zijn. Eerst ook weer hier belangrijk dat de context. Dit is niet in eerste instantie geschreven als een procedure voor de gemeente om iemand uit te sluiten. De principes die hier worden aangegeven, die kun je wel toepassen. Maar waar het hier om gaat in eerste instantie, is dat twee mensen hebben een conflict. Twee broeders bijvoorbeeld hebben een conflict in de gemeente. Of je ziet dat iemand tegen jou zondigt. Tegen jou zondigt, daar gaat het eigenlijk om. Hè? Daar staat, indien uw broeder tegen u zondigt, iemand zondigt tegen jou. Hoe daarmee om te gaan. En van dit vers uit is er afgeleid, als ze zeggen, oké, als er iemand zeg maar tegen een broeder zondigt, hoe je dan moet handelen. En van daaruit zijn die principes afgeleid, als iemand zondigt in de gemeente, hoe dan te handelen. En hoe te komen tot, zeg maar, uitsluiting. En het is zo dat de eerste stap, dat is onder vier ogen. Daar gaat het in de regel mis. Weet je, iemand zondigt tegen je en dan ga je naar een broeder en zeg, ja, iemand heeft tegen mij gezondigd en ik ga volgende week met hem spreken, wil je daarvoor bidden? Hartstikke fout. Hartstikke fout. Of je gaat naar iemand, hij heeft tegen je gezondigd en je zegt tegen de ander van, ik denk dat dat en dat zijn motieven zijn. Of dat en dat dus en zo voor, komt. Of wat denk je ervan? Kijk, dit is me gebeurd, wat denk jij ervan? Ik heb wijze raad nodig. Hoe ik dat wordt allemaal in een prachtige saus neergelegd. Want we willen met zeg maar iemand erover spreken, maar het is niet goed. Het is nooit goed om dat zo te doen. Waarom is dat niet goed? Omdat het dus ontzettend belangrijk is dat het in de beslotenheid in eerste instantie komt. Je gaat naar iemand toe en zegt, joh, dit is wat ik ervaar. Ik heb de indruk dat. Hoe zie jij dat? En het kan het best zijn dat je compleet de informatie mist om het goed te kunnen beoordelen. Of dat er totaal andere motieven zijn. Of dat je van een vermoeden een feit hebt gemaakt. Dan kan er van alles en nog wat zijn. Dan kan dat uitgesproken worden. En dan is de kous ermee af. En het is onder vier ogen gebeurd. Daarom is het ontzettend goed. Ik zie vaak, als ik in conflicten bemiddel, dan gaat het hier al mis. Daar gaat het al mis. Dan zitten we wel al straten verder. Maar als je dat terug gaat zeggen van, hoe is het begonnen? Dan is het, ja, met wie heb je erover gesproken? Ja, met die en die en die en die en die vond dat ook. En toen ben ik naar hem toegegaan. Olievlek. Zijn meteen al anderen bij betrokken. De tweede stap is eigenlijk dat als er daadwerkelijk sprake is van zonde, dat je dus zegt van, ik ga met één of twee getuigen daar naartoe. En belangrijk is dat je een vriend meeneemt. Niet jouw vriend, hem zijn vriend. Ik doe dat als ik zoiets aan de hand heb, dan neem ik een vriend mee. Dan vraag ik, wie is je vriend? En dan ga ik met een vriend spreken. Niet mijn vrienden, want die vinden sowieso dat ik gelijk heb. Nee, hem zijn vriend. Als je kijkt in de gemeente. En dan zeg je van, oké, dan gaan we daar samen over spreken. En het is dan ook niet een eenmalig gesprek. Het is niet zo dat je dus zegt van, als je Matthäus 18 toepast, dat je zegt, ik ga eerst met hem spreken, we komen niet eroverheen. Vandaag, we pakken de agenda, morgen komt iemand met me mee en volgende week ligt het in de gemeente. Nee, dat zijn lange processen. Zodat mensen tot inzicht kunnen komen. Dat mensen tijd hebben om erover na te denken. Dat je zelf ook je oefent in geduld. En dan is het zo dat het is namelijk niet zo dat in een eenmalig gesprek die zaken opgelost worden. Als het echt om iets gaat. Dat zijn vaak zeg maar ook iets langere gesprekken. En meerdere gesprekken. Maar goed, als dat niks oplevert, dan is het zo dat je dus uiteindelijk kom je dat dat het in de gemeente besproken moet gaan worden. En dat is heel zwaar. Omdat er al een lang traject is geweest en de gemeente normaal gesproken, zeg maar van de 100 mensen, als een gemeente uit 100 mensen bestaat, zijn er misschien 20 op de hoogte. En als je het dus echt slecht hebt gedaan, hè, want als je het goed hebt gedaan, dan zijn er, tel maar uit je winst, hoeveel mensen daar op de hoogte zijn. Hè, dan ben je zelf 2 of 3 getuigen en betrokkenen, 4 man, 5 man. Ik ben er nog nooit tegengekomen. Nog nooit tegengekomen. Dat ik vroeg van wie is er van op de hoogte? Nog nooit. We hadden altijd 2 kampen of 3 kampen. Er waren alle partijen. Bijna niet meer op te lossen. Als er 5 man zijn die daarbij betrokken zijn. En er 2 of 3 getuigen in de gemeente dat gaan vertellen wat er aan de hand is. En daar zit een vriend bij van degene die zondigt. Dan kun je wel iets proberen om een gemeente op een lijn te krijgen. Maar als er dus al 20, 25 van de 100, dus 25 zijn geïnformeerd. Die zijn dan in 2 kampen eigenlijk verdeeld. 80 zijn niet verdeeld. Die hebben vrienden bij 10 en daar ook 10. Dus de kampen splitsen zich op. Een gedeelte wat niks zegt. Een gedeelte wat rechts zit. Een gedeelte wat links zit. Onoplosbaar. Totaal onoplosbaar. Totaal. Totale ontreddering. Dat komt omdat we die dingen niet toepassen. Want als je naar de gemeente toe gaat, dan zou het eigenlijk zo moeten zijn dat er 4 of 5 mensen op de hoogte zijn. En die een heel lange weg zijn gegaan. Dan is het zo dat dan is er, zeg maar, wat zijn nu de echte, elke zonde is echt. Elke zonde is ook heel erg. Maar je kunt dus niet zeggen dat deze regels, als het over de Korinthebrief staat, dan wordt eigenlijk de zonde die daar besproken wordt, dat iemand met de vrouw van de man, zeg maar, samen is, dan geeft dat eigenlijk aan het gewicht. En er zijn in de Bijbel worden er een paar zondes genoemd, waarvan je, of een hele rij zonden, waren geen paar, dat zijn lijsten. Die genoemd worden, die onder die categorie vallen. Maar het belangrijkste is eigenlijk, het allereerste is als je het hebt over tucht en uitsluiting, dan heb je het over welke houding hebben we. En de houding is, broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij die geestelijk zijt hem terecht in de geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf, gij mocht ook eens in verzoeking komen. Verdraagt elkanders moeilijkheden, zo zult gij de wet van Christus vervullen, want indien iemand zich verbeeldt dat hij iets is en het niet is, dan vergist hij zich zeer. Dat is de houding waarmee je eigenlijk te werk gaat. En de zonden die daaronder vallen, het is zeg maar, het eerste is dat er grove zonden zijn. In 1 Korinthe 5 wordt dus verteld, ook in die als Paulus zeg maar in 1 Korinthe 5 zeg maar met die gemeente bezig is, dan zegt hij echter niet in het algemeen met ontuchtplegers van deze wereld, of met de hebzuchtigen of rovers of afgodendieners, want dan zou hij uit de wereld moeten gaan. Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand die, terwijl hij een broeder wordt genoemd, een ontuchtpleger is of een hebzuchtige, of een afgodendiener, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover. Met zo iemand moet je zelfs niet eten. Er wordt aangegeven waar dat op betrekking heeft. En er zijn wat lijsten in de Bijbel, ik noem ze niet, maar er zijn, als je ervoor in geïnteresseerd bent, ik heb wat tekstverwijzingen waar, zeg maar, de zonden worden opgenoemd. Dus het eerste is, en je kunt eigenlijk die lijsten, die als je dat categorieën indeelt, dan gaat het over seksuele zonde. Dan gaat het over financiële zonde. Dan gaat het over zonde van de tong, dus roddel. Zonde van verslaving. En zonde van dienen van andere goden. Dat zijn zeg maar zo de hoofditems. Dus grove zonde. Het tweede is dwalingen. Ik roep hier toe op, broeders, hen in het oog te houden die oneenigheden teweeg brengen en struikelblokken opwerken tegen het onderricht dat u ontvangen hebt. En keer u van hen af. Daar wordt steeds ook verwezen van, keer je ervan af, stop ermee. Stop die relaties. Dus hier heb je het eigenlijk over de categorie theologische dwalingen. Daar moet op deze wijze tegen opgetreden worden. Dus grove zonde, zegt de Bijbel, moet je zo op deze manier ermee tegen optreden. En zeg maar tegen dwalingen. Wat is de houding van de gemeente als je zoiets komt? En daar ligt natuurlijk een groot probleem. Het eerste is dat die eenheid moet bewaard worden. Je moet als een geheel optreden. Het tweede is dat de gemeente in totaliteit eigenlijk het eens moet zijn. En dat de gemeente gehoorzaam wil zijn aan Gods woord. Echter, als je deze procedure verkeerd begint, zoals ik dat zei, kom je daar niet uit. Kom je niet op eenheid uit. Kom je ook niet aan dat de gehele gemeente een uitspraak kan doen. Kom je eigenlijk in verdeeldheid uit. In scheuringen. Dat zien we de alle dagen. Eigenlijk vind je dat terug, omdat die dingen niet God worden toegepast. En belangrijk is ook dat je dus ziet dat er altijd een weg terug is. Ik heb die niet op sheet staan, maar dat is 2 Korinthe 2, vers 5 tot en met 9. Daar staat, als er iemand is die mij verdriet heeft gedaan, dan heeft hij niet alleen mij verdriet gedaan, maar tot op zekere hoogte, laat ik niet overdrijven u allen. De straf die hem door de meerderheid van u is opgelegd, is zwaar genoeg geweest. U kunt hem nu maar beter vergeven en bemoedigen, anders verliest hij nog alle hoop. Daarom roep ik u op hem weer in liefde te aanvaarden. Ik vind dat prachtig eigenlijk. Iemand komt tot geloof, of er komt tot bekering. Hij heeft genoeg leed gedragen. En dan zegt Paulus van, je moet hem niet nog zwaarder gaan belasten. Je moet zorgen dat je hem in liefde aanvaardt. Ik heb hier, zeg maar, de samenvatting. Ja? Dat is 2 Korinthe 2, vers 5 en 9. Ik ga nu even afronden, zeg maar. Wat houdt uitsluiting in? Uitsluiting in de gemeente wil zeggen niet meer deelnemen aan het gemeenteleven en geen contact meer aan de gelovigen. Waarom wordt dit gedaan? Om God te gehoorzamen. En uitsluiting niet ernstig nemen is een teken van vleeselijkheid. 1 Korinthe 5, daar vind je dat in terug. Om gelovigen die in zonde gevallen zijn en in de zonde blijven volharden te herstellen. Het doel is om de gemeenschap met God en met de gemeente te herstellen. Om het lichaam van Christus rein te houden. Welke procedure moet worden gevolgd? Liefde, geduld en zachtmoedigheid moeten centraal staan. Onder vier ogen, één of meer getuigen. En zeg het dan tegen de gemeente. De hele procedure moet erop gericht zijn om iemand te winnen. Toch komt er een punt dat iemand niet binnen de gemeente kan worden gehandhaafd. Hij wordt uitgesloten naar het model van Matthäus 18. 2 Thessalonicenzen 3 vers 14 en 15. En er staan nog wat tekstverwijzingen. Het is niet alleen Matthäus 18 waar het op gebaseerd is. De Bijbelse gronden van uitsluiting zijn gedragsmatig. Dus als iemand zich echt zondeloos gedraagt met grove zonden waar iemand zeg maar na vermaning en terechtwijzing in blijft volharden. En als er sprake is van een dwaling, het vernietigen van de eenheid binnen de gemeente en scheuringen veroorzaakt. De weg terug, dat is, de maatregel is pas echt geslaagd als er herstel komt. Het is niet geslaagd als je afscheid neemt. Dus je kunt niet zeggen, eindelijk zijn we van die lospes af. Het gaat door. De gemeente blijft op de knieën. Er moet een contactpersoon worden aangewezen. Dat die persoon zegt van, als ik terug wil, kan ik met deze persoon praten. Dan moet iemand worden, zeg maar, dan kun je zeggen van, ja, we nemen afscheid samen, maar als je terug wil, neem met die persoon contact op. En dan moet je, als die terugkomt, moet je een herstelprocedure eigenlijk afspreken. Hoe komt die weer in de gemeente? Want het is daadwerkelijk zo dat dat ook weer via de gemeente binnen moet komen. Het is niet zo dat hij via de achterdeur naar binnen kan. Nee, dat is dat hij. Er is weer een gemeentevergadering. En er wordt verteld. Hij vertelt dan en beleidt zijn zonde. Erkent zijn zonde. En dan is er herstel. Moet je een. Zeg maar om. Voordat iemand weggaat. Ik denk dat het ook misschien wel 20% of 30% van de tijd nodig is. Om iemand weer terug te brengen. Ligt eraan hoe lang dat het geduurd heeft. En dat is eigenlijk. Het doel. Het doel is dit. Dat iemand terugkomt. Niet om iemand uit te sluiten. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik zeg maar dit onderwerp met jullie mocht bespreken. Omdat dat in de meeste gemeentes bijna niet te bespreken valt. Omdat je dus oude pijn omhoog haalt. En nu weet ik niet of ik dat nu ook heb gedaan. Dus dan moet ik zo dadelijk even afwachten. Maar ik voelde me gewoon ontzettend vrijmoedig ook om die dingen zeg maar te kunnen bespreken. Kijk, ik hoop dat we nooit daartoe komen. Nooit. Ik bid God en ik smeek hem. Eerstens gaat het me ontzettend veel werk gepaard. Met heel veel stress. En gewoon heel veel grote moeite. Maar het brengt ook gigantische verdeeldheid. Maar de kans dat we er goed uitkomen, dat is met zo'n avond, daarom ben ik ook blij dat we dat opnemen. Voor een groot zeg maar in de toekomst, dat we zeggen van kom, luisteren we naar deze lezing. En dit is de doelstelling. Daarmee zijn we bezig. Die richting willen we op. Het is geen racune. Het is ook niet dat we onze gram willen halen. Nee, hier zijn we op gericht. En dan kun je dat veel beter hanteren. Soms dan vraag ik van, wat is hier eigenlijk afgesproken over tucht? Wat? Tucht? Wat is tucht? En als je dan in de gemeente bent en je, ik wil geen voorbeelden noemen, omdat ze eigenlijk in die categorie vallen wat de Bijbel eigenlijk hier zegt. In die categorie. En het loopt allemaal door elkaar en het is gewoon, ja, het moet kunnen. Het moet allemaal kunnen. En blijkt gewoon niet zo te zijn. En we dragen, zeg maar, één belangrijk punt waar ik mee wil afsluiten is dat de gemeente zich altijd moet realiseren dat de gemeente zelf, moet je luisteren, dat de gemeente zelf verantwoordelijk is voor haar heiligheid en haar reinheid. De oudsten hebben natuurlijk daar een hele belangrijke taak in. Maar de gemeente zelf, dat vind je dus, dit is het principe wat Paulus hier schrijft. De gemeente zelf is verantwoordelijk. Dus dat betekent dat jij persoonlijk verantwoordelijk bent voor die heiligheid en de reinheid in de gemeente. Je kunt het niet aan anderen overlaten. Je bent mee verantwoordelijk. En je kunt het nooit zeggen van, kijk, de oudsten tolereren dit. Als er iets te tolereren valt, dan heb je nu de basis en zeg van, nou, er wordt gezondigd en ik wil nu echt een gesprek met de persoon die gezondigd heeft. En niet in je kring eerst bespreken, maar onder vier ogen. Dus iedereen en de gemeente als geheel is ontzettend belangrijk. Dat al deze dingen, ik vind het prachtig nu je dus dit nu bekijkt, zit alles erin. De sancties, de orde, straf in die zin. Als je het hebt over straf die ertoe leidt tot herstel, reiniging. Gevangenis, tuchthuis, daar zet je dus eigenlijk de persoon wel in. Hè? Dus je zet hem echt in feite wel geïsoleerd. Degene die het dus moet ondergaan, die zal zeker dit gevoel hebben en dat zo ervaren. Maar het is ook een bescherming, het is iets tot opvoeding. Het heeft een enorme waarschuwende werking naar alle gemeenteleden. Dat is een discipline. Dus er wordt echt een discipline gegeven. Je zorgt dat er heiligheid is in de gemeente. Kijk, angst is een pastoraal iets. Het kan angst oproepen. Ik vind het ook heel bijzonder dat dat genoemd wordt. Want als je in een procedure komt, kan er angst zijn in de gemeente. Diegenen die het zeg maar in feite niet begeleiden en niet zien dat mensen angstig worden. Dus dat de kudde angstig wordt, is geen goede herder. Ik vind het prachtig dat dit erbij staat. Omdat dit iets geeft van hoe ervaren mensen het. Daar moet je ook ontzettend mee rekening houden. Het geeft natuurlijk een conflict situatie. En zoals we gezien hebben, heeft het ook te maken met recht en gerechtvaardigheid. Dus gerechtigheid en rechtvaardigheid. Ik wil jullie gelegenheid geven om nog wat een goede slok erop te drinken. En dan kunnen we daarna zeg maar overgaan naar de vragen. Als jullie vragen hebben. En ik denk zeker dat er vragen zullen zijn. Het eerste is, omdat het op internet komt, zal ik zal ik geen namen noemen. Want dan vroeg iemand die zei van, als Anneke nu verjaardag geeft en ik sta onder een tuchtsituatie, kan de gemeente dan nog op bezoek komen? Of hoe zit het dan met algemeen eigenlijk? Hoe zit dat precies met als er familie betrokken is? In de Bijbel zie je eigenlijk dat familiebanden boven gemeentebanden gaan. Dus familierelaties staan boven de gemeenterelaties. Dus de man-vrouw relatie en de kind van man of vader-ouders relatie, kind-ouders relatie, staan altijd boven de gemeenterelatie. Dat betekent eigenlijk dat je dus, als het over een tuchtmaatregel gaat, dan is het niet zo dat de man zeg maar, of de vrouw moet vertrekken thuis, of dat de kinderen hun ouders niet meer mogen bezoeken, of dat de kleinkinderen daarbij betrokken zijn. Absoluut niet. Familierelaties die staan boven gemeentelerelaties. Het is een gemeentelijke kwestie. En het gaat om de relaties in de gemeente. Als je nu een situatie hebt dat er een vriendin van jou die is dus in de gemeente en die heeft verjaardag en haar man staat onder een tuchtsituatie, dan denk ik persoonlijk dat het een situatie is die de persoon zelf moet gaan beoordelen. En dan moet hij zelf met het geweten met God over klaarkomen. En ik denk dat er zoveel ruimte moet zijn en zoveel liefde, dat iemand ook daarin persoonlijk zeg maar een keuze maakt. Ik geloof dat een bezoek in zo'n relatie, zeg maar, ja, het is dan heel erg moeilijk om daar zeg maar consequent dat te handhaven. Dat moet ook, zeg maar, vind ik redelijk zijn. Het heeft wat anders ermee te maken als je dus, zeg maar bijvoorbeeld, ja, gewoon de relatie onderhoudt als gemeente. De huiskring bijvoorbeeld, die vindt het zo erg dat hij is uitgesloten. Dus we gaan hem nu eens extra bezoeken, want hij heeft zo te lijden. Daar gaat het denk ik om. Maar ik denk niet dat je dus zo ontzettend geforceerd moet zijn, want het gaat om de boodschap. Het gaat niet om de wet. De wet zegt, dit is niet een wet. Dit is de boodschap die we brengen, is bekeer je. En de gemeente die zegt van, we houden ons eraan. Maar dan moet niet een politieagent voor de deur gaan staan en gaan turven, die gemeentelid is er geweest en die is er geweest. Dan ben je totaal aan de boodschap voorbij. Ben je helemaal voorbij. Want daar gaat het niet om. Dan ook een hele belangrijke vraag. Maar belangrijk is dus dat je vasthoudt dat familierelaties boven relaties staan die in de gemeente zijn. Dan zijn er andere maatregelen te bedenken. Dus voordat je tot uitsluiting komt. Natuurlijk is het zo dat er gesprekken veel gesprekken zijn er noodzakelijk, maar soms wordt toegepast dat iemand bijvoorbeeld wordt uitgesloten van het avondmaal. Ik ben daar principieel niet voor. Ik zal je ook zeggen waarom. Iemand mag wel de samenkomsten bezoeken, maar hem wordt aangezegd, je mag, doordat je in zonde leeft, mag je niet meedoen aan het avondmaal. Ik denk dat dat niet klopt. Ik denk dat het daarom gaat, maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten en het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Omdat hij het lichaam van de Heer niet onderscheidt, daar gaat het om. Hij onderscheidt niet dat hij dus met zonde binnenkomt en in zonde leeft. En dan is het zo dat daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en velen zijn ontslapen. Want als we onszelf zouden beoordelen, zouden we niet geoordeeld worden. Nu wordt er, soms wordt dat vers zo uitgelegd en ik denk dat dat, ja, ik ben er zelf niet uit, dat de gemeente, in de gemeente sterven mensen, terwijl andere mensen, in zonde leven. Maar ik geloof dat het dat niet is. Ik geloof dat degene die zichzelf niet beoordeelt, en daarom is het zo ontzettend belangrijk ook, dat kinderen die aan het avondmaal gaan, die moeten zich kunnen beoordelen. Of ze op een waardige wijze. Zeg maar, avondmaal vieren. En als je dit dus leest, want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, en die eet en drinkt zichzelf een oordeel aan. En wat is dat oordeel? Daarom zijn er onder u velen zwak en ziek. En dat is de Korinthe gemeente. Waarom? Dit is gewoon aan de hand, daar is heel veel zonde. En daar is gewoon geen enkel onderscheid. Dus ik denk zelf, maar als het op internet komt zal ik veel mailtjes krijgen. Ik denk zelf dat je niet iemand kunt uitsluiten van avondmaal. Ik geloof niet dat het avondmaal gedacht is voor een tuchtmaatregel. Geloof ik niet. Ik denk dat het zelfs voor de persoon enorm confronterend is als hij weet, er wordt met hem gesproken, er wordt op hem gewezen. Er wordt ook over het avondmaal gesproken, dat hij dus op onwaardige wijze avondmaal viert, dat wordt allemaal gezegd. Dus het wordt niet onder de pet gehouden, maar daar ga je over praten. En zeg, joh, als je zo door blijft gaan, dit kan de consequentie zijn. Dat God je oordeelt, dat je onder, zeg maar, de godstuchtiging komt. Je kunt beter onder de tuchtiging van de gemeente staan tot en God de gemeente gebruikt, dan dat God jezelf gaat tuchtigen. En daarom denk ik dus dat je dus niet iemand kunt gaan uitsluiten. Maar dat, laat ik erbij zeggen, dat wordt van het avond, maar wordt anders over gedacht. Heel anders over gedacht. Erg verschillend over gedacht. Daarom is het ook ontzettend belangrijk dat je dus ziet waar we mee bezig zijn als het over het avondmaal gaat. Het is totaal wat anders als iemand van buiten naar binnen komt en hij zegt een broeder te zijn en hij getuigt ervan en hij zegt dat hij bij een gemeente hoort, dan draagt hij zelf de verantwoordelijkheid. Dan kun je hem toelaten. Als hij dan later blijkt dat hij weet ik wat hoe die leeft, ja, dat is zijn verantwoordelijkheid. Dat is niet onze verantwoordelijkheid als gemeente. Wat wij moeten weten is hij een broeder en viert hij ergens avondmaal. Als hij ergens bij hoort, moet die gemeente, die heeft dan de taak om dat zeg maar te regelen. En dat toe te passen, niet wij. Zijn daar andere opmerkingen over of vragen? Dan wat is het doel van de contactpersoon bij de eventuele terugkeer van de man en vrouw? De bedoeling is eigenlijk dat de anderen weten, iedereen weet, dat is de aanspreekpersoon. Als die terug wil, moet hij bijvoorbeeld Jeroen aanspreken. Anders voelt zich iedereen geroepen, met het gevolg dat dus die hele tuchtmaatregel helemaal niks aan de kous heeft, want Piet die gaat met hem praten en vindt dat hij contactpersoon moet zijn, omdat hij hem, ja, dat daar, en Klaassen ook, en Wouter ook. En zo zijn er mensen, dan heb je dus geen ingang meer. En zo, als je een contactpersoon hebt, dan weet je van, hij kan die, daar kan die terecht. Zodat dat dus echt ook duidelijk is voor de persoon zelf, van als ik tot ingang kom, dan kan ik daar terecht. Want soms, dan, je kunt, dan weet je ook dat het dus op de juiste, met de juiste houding is dat iemand terugkomt. Snap je? Dus als hij zijn vrienden bij elkaar roept en zegt, joh, ik ben het zat, ik wil terug. Ja, dat is, zou best geen goede houding kunnen zijn. En die komen dan binnen en zegt, hij is tot inkeer gekomen, hij heeft zijn zonde beleden, hij mag binnen. Ja, zo loopt dat niet. Het is gewoon heel erg belangrijk dat dat via een contactpersoon gaat. Dan kwam Wim, die kwam met de opmerking dat hij zegt, moet er niet afgesproken worden hoe lang zo'n proces gaat verlopen. Want hoe langer het verloopt, hoe moeilijker het eigenlijk te kanaliseren is. En dat kan ik, ik kan me daar iets onder voorstellen. Waarbij je dus niet uur en datum eigenlijk afspreekt, maar een periode eigenlijk afspreekt. Het is een proces, maar ik merk zelf ook als een proces zeg maar langer als een half jaar loopt, worden de problemen alleen maar groter. Je moet denk ik gaan kijken van, zijn er stappen vooruit? Dus als er stappen vooruit zijn, dan denk ik dat je proces eigenlijk verder moet laten lopen. Ik denk ook dat als er zeg maar, die periode van vooruitgang, daar zijn in principe maar 4-5 mensen bij betrokken. Maar omdat dat in de regel niet zo is, daardoor maakt het zo complex. Maar als we dus de Bijbel zouden toepassen, dan zou je dus die problematiek, dat er dus steeds die kring groter wordt, die zou je eigenlijk niet kennen. Maar de praktijk is dat gewoon anders. De praktijk laat gewoon zien, hoe langer dan in een gemeente iets loopt, hoe meer ruis dat er op de lijn komt, hoe meer persoonlijke voorkeur er eigenlijk is, hoe meer partijschappen er zijn, hoe moeilijker het is om zoiets gewoon te goed in goede banen te leiden. Ja,
Wat als iemand zelf niet vindt dat hij zondigt?
Ja.
Ik heb wel eens meegemaakt dat iemand zegt, ja, ik lees in de Bijbel nergens zo expliciet staan dat seks voor het huwelijk verboden is.
Ja.
Dus ik vind het wel kunnen.
Ja. Goeie vraag. Het probleem is namelijk dat de regel is. Dat mensen, zeg maar, je spreekt iets aan en ze vinden niet dat het zonde is. Er is een bepaalde verblindheid. Het probleem is, of niet het probleem is, hij vindt niet dat het zonde is. En dat betekent gewoon dat uiteindelijk je in zo'n procedure terechtkomt. Kijk, het gaat niet erom of iemand vindt dat hij terecht wordt aangesproken of hij zondigt of niet. Het gaat erom dat iemand zondigt. Het probleem wat we soms kennen is van dat je zegt van, oké, ik ben ook niet zonder zonde. Dus moet ik hem wel aan gaan spreken? En dus je krijgt bepaalde spanningen, ook in jezelf. Maar het is ontzettend belangrijk dat je jezelf toetst en zegt, oké, als het dan bij mij zonde is, dan moet ik dat belijden. Dan moet ik dat erkennen. Dat is wat anders dan wandelen in de zonde. Maar ik denk dat het in de regel gaat het om dit soort problematiek. Kijk, en daarbij vind ik ook dat je verstandig moet zijn. Bijvoorbeeld, waar ik me echt zorgen over maak, dat is hoe vandaag de dag verkeringen verlopen. Op welke leeftijd mensen verkering krijgen. En dan heb ik het dus over 12, 13, 14-jarigen. die dan een exclusieve relatie aangaan. En dan het gewoon niet kunnen handhaven, niet zoals het staat in de Bijbel, dat ze dus niet vluchten voor de begeerte van de jeugd. Die kracht overmant hen en doordat krijg je dus een seksuele relatie op jonge leeftijd. En ze vallen nog onder de gezag van de ouders. Maar op een gegeven moment, dan kom je dus in een situatie dat bijvoorbeeld een stel gaat samenwonen. En nu denk ik dat er een groot verschil is als iemand onze samenkomsten bezoekt en waar daarvan weet je, hij woont samen. Dat is een regel die voor de mensen in de gemeente geldt. Je mag dus nooit en te nimmer in een situatie komen dat bezoekers of gasten wordt aangezegd dat ze de gemeente niet meer mogen bezoeken. Want hier gaat het niet over bezoekers en gasten en mensen die in de gemeente komen. Heb ik de vraag een beetje beantwoord? Ik denk dat daar een enorme uitdaging ligt voor ons als gemeente in de toekomst. Hoe om te gaan met mensen die gebroken zijn en in zonde leven binnenkomen. Hoe gaan we daarmee om? Hoe gastvrij zijn we dan?
Waar ligt het initiatief om te gaan beginnen? Bij ieder gemeentelid?
In principe wel, ja. Dus als je echt ziet dat iemand zondigt, dan ga je naartoe en dan ga je met hem erover spreken. Je gaat dus niet naar de oudste. Dat is zo ontzettend belangrijk dat je dus zegt van ik ben persoonlijk verantwoordelijk en ik ga naar de... Weet je, het allerergste is eigenlijk, vind ik, als er een oudste procedure wordt opgestart. Hè, en mensen zijn het niet eens met... Ik heb nu zo'n situatie met een persoon eens. Er wordt er eerst een club gemaakt van meerdere mensen die het niet eens zijn. Het gaat dan vaak niet over zonde, maar persoonlijke voorkeur. En dan wordt dat, zeg maar, niet bij de persoon neergelegd, maar bij de oudste neergelegd. Die wordt dan voor een kar gespannen om met de kandidaat-oudste te gaan praten. Is absoluut tegen Gods woord. Als je iets hebt tegen de ander, ga je persoonlijk naar hem toe. Je spreekt er niet met anderen over en je vertelt hem dat. En weet je, die persoonlijke verantwoordelijkheid, Kim, ik ben ook blij dat je die vraag stelt. Het is daadwerkelijk zo dat we, vaak hebben we niet de moed om iemand aan te spreken. Of voelen we de verantwoordelijkheid niet, of wil je de stress niet. Of je weet van, daar komt moeite uit. En toch is het heel erg belangrijk. Als je maar met de juiste motieven gaat, zoals vanavond proberen uit te leggen. Zullen we het daarbij laten? Dan laten we bidden dat we het nooit hoeven toe te passen. Vader, we willen tot u komen en willen u bidden dat u ons als gemeente rein en heilig houdt. Dat we niet bang zijn om tucht in die zin, zoals u het bedoeld hebt, toe te passen. Maar we willen u ook echt besmeken dat u ons behoedt om in zulke situaties te komen. Dat mensen veel eerder tot inkeer komen. Dat ze al tot inkeer komen als in een één-op-één gesprek. Of dat mensen tot inkeer komen in een gesprek met 2 of 3 getuigen. Heere God, we willen u bidden dat u ons daarin ook tact, liefde wilt geven. En we willen u zo danken voor deze avond. We dragen zo iedereen aan die diepe genade op. Wil u iedereen echt beschermen als hij naar huis gaat? We danken u voor uw diepe liefde in Jezus' naam. Amen.